Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Hi, deze week even geen culturele bagage, die is er volgende week weer. Wel start nu een andere podcast van de Volkskrant, de wetenschapspodcast Ondertussen in de Kosmos. Komt-ie! Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan vandaag met een wetenschappelijke blik naar de verkiezingen kijken. Heel Nederland gaat stemmen? Nou, nee, niet heel Nederland. Want je mag pas vanaf je 18e naar de stembus. Maar waarom zou iemand van 16 of 12 eigenlijk niet kunnen stemmen? En zijn hun hersenen dan misschien nog niet rijp genoeg? Of zouden er dan hele gekke verkiezingsuitslagen komen? Ik ga het erover hebben met Maartje Bakker, die over dit onderwerp wetenschappers en jongeren sprak. Maartje, eerst maar even. Is Nederland uniek met je mag pas vanaf je 18e stemmen? Of zijn er landen waar ze zeggen van 16 kan ook wel?
Ja, in de meeste landen mag je vanaf je 18e stemmen. Maar er zijn wel landen waarin je vanaf je 16e naar de stembus mag. Dat zijn er ook steeds meer. Het is wel een soort van trend. Mm-hmm. In sommige landen mag dat al best wel lang, sinds de jaren 80. Dat zijn vooral landen in Zuid-Amerika, Brazilië, Argentinië, Ecuador, Nicaragua. Wat recenter, sinds 2007 mag het bijvoorbeeld ook in Oostenrijk. Dat was het eerste Europese land waar ook 16-jarigen mochten stemmen. En tegenwoordig is dat ook zo in veel verkiezingen op lager niveau. Dus dan in Duitse deelstaten bijvoorbeeld of in Schotland. Daar mogen jongeren vanaf 16 ook meestemmen. Dus op steeds meer plekken kan dat.
Dus op steeds meer plekken kan het. Maar de meeste landen hanteren nog die 18. En ja, is er dan... Ja, er lijkt iets heel belangrijks te gebeuren rond 18. Want dan mag je auto rijden, alcohol drinken, stemmen dus. En ja. Daar is blijkbaar heel diep over nagedacht. Wat is er met die 18?
Ja, ik denk dat het bij alles wat je mag net een iets andere geschiedenis heeft. Als je het over alcohol drinken hebt. Een paar jaar geleden mocht je dat nog vanaf je 16e. Maar die leeftijd is toen opgehoogd naar 18. Dat had er volgens mij mee te maken dat... wetenschappers er toch achter kwamen dat wanneer je op jonge leeftijd alcohol drinkt, dat het schadelijk is voor je hersenen. En dat het ook iets is wat je impulsief kan doen. Van iemand biedt jou een biertje aan en je zegt makkelijk ja, terwijl je eigenlijk nee had willen zeggen. Dat iets is waar jongeren heel gevoelig voor zijn. Zo heeft elke leeftijdsgrens zijn eigen geschiedenis. En in het geval van het stemrecht is dat in het verleden ook wel verschillend geweest. Helemaal aan het begin, toen het algemeen stemrecht werd ingevoerd, toen lag de grens op 25 jaar.
25?
Ja. Ja. En gaandeweg is die verlaagd naar 23, naar 21. En uiteindelijk in 1972 zijn we dan op 18 jaar uitgekomen. Ik heb even gekeken naar hoe daar toen over werd gediscussieerd in de Tweede Kamer en wat de toelichting was bij het wetsvoorstel. En toen waren daar drie redenen voor. Eén was, andere West-Europese landen kiezen ook 18 jaar, dus wij doen daar aan mee. Had ook te maken met volgens mij het politieke klimaat in die tijd. Er waren toen ook veel protesten in Frankrijk. En veel studenten die zich tegen de politiek aanbemoeiden. Dus dat was één reden. Een andere reden was dat de politici destijds dachten van... jongeren van nu zijn wereldwijzer dan voorheen. Ze raken beter opgeleid en... Ze weten ook meer van de politiek doordat de televisie zijn intrede heeft gedaan. Dus nieuwe media, ook wel weer een parallel met nu.
Dus en, zelfs als je laaggeletterd bent, krijg je dan nog wel, kun je wel wat meekrijgen.
Ja, precies. Ja. Ja, het is gewoon toegankelijker, de informatie over politiek. En een derde reden was dat er ook een onderzoek was geweest. Nou, dat onderzoek heb ik niet helemaal uitgeplozen, maar daar was uitgekomen dat jongeren van 18 en 19, maar ook toen al tussen de 15 en 17, die hadden niet een geringere politieke bezonkenheid. Of een geringere bezonkenheid dan ouderen. Dus al met al was dan een reden om te zeggen, 18 is een goede leeftijd.
Wat is een geringere bezonkenheid?
Bezonkenheid.
Klinkt heel deftig. Dus ik moest het knikken van, mooi, maar ik weet eigenlijk niet wat het betekent.
Ze goed konden nadenken over politieke beslissingen. Toen werd ook al gezegd, elke grens is ook een beetje willekeurig. En ik denk een verschil tussen toen en nu is dat er destijds toch iets meer intuïtief werd gedacht. Van jongeren van 18 die kunnen ongeveer dit en ongeveer dat. En nu zijn er veel meer wetenschappelijke onderzoeken beschikbaar die uitwijzen wat jongeren dan precies kunnen als ze 18 zijn. Of ze even goed kunnen nadenken of kunnen argumenteren, logisch kunnen redeneren als ouderen. Mm-hmm. En wat het effect is als je de stemgerechtigde leeftijd zou verlagen.
En je vond ook een lijstje met dan andere leeftijden waarop opeens iets mag. Mm-hmm. Kun je er wat voorbeelden van geven?
Ja, jouw favoriet is die wanneer je een tattoo of een piercing mag.
Ja.
Dat mag vanaf je 12e.
Ja, nu denken mensen dat ik helemaal vol getatoeëerd ben. Dat ben ik helemaal niet. Maar...
nou ja, die sprak jou tot de verbeelding, toch?
Ja.
Ja.
Dus vanaf je 12e...
Met instemming van je ouders.
Met instemming van je ouders mag je een enorme tijger op je rug laten tatoeëren.
Ik denk het wel. Er stonden geen restricties wat dan wel en wat dan niet. Dus dat mag vanaf je 12e. Maar ook vanaf je 12e mag je bijvoorbeeld ook al meebeslissen over medische behandelingen, over euthanasie. Je mag een verzoek indienen. Daar moeten ook je ouders nog wel mee instemmen. Maar goed, het zijn best wel serieuze dingen die je vanaf je 12e mag. En dan vanaf je 16e mag je nog heel veel meer. Daar heb ik ook een lijstje van gemaakt. Dus je mag fulltime werken, maximaal 9 uur per dag, 45 uur per week. Als je zwanger bent, kun je je meerderjarig laten verklaren. Mag je je kind opvoeden.
Mm-hmm.
Ook een hele verantwoordelijkheid.
Ja.
Je kunt in sommige gevallen ook veroordeeld worden volgens het volwassenenstrafrecht. Je mag helemaal zelf beslissen over medische behandelingen. En je mag brommer en tractor rijden. Dus al heel wat. En als je dan 18 bent, dan mag je nog veel meer. Want dan ben je ook volwassen volgens de wet. Dus vanaf dan mag je alles. Trouwen, autorijden, voogd worden van een minderjarig kind.
Ergens zit het denk ik zo van, oké. Dus als je op je 16e al fulltime mag werken en een tractor rijden, dan heb je dus echt wel gevoel voor... korte termijn belang, lange termijn belang, verhouding. Wat is mijn belang ten opzichte van de rest van het land of een organisatie? Ik bedoel, als je op een tractor rijdt, je moet toch ook echt rekening houden met anderen?
Ja.
Of als je werkt, waar dan ook?
Ja.
En dan zou je geestelijk niet in staat kunnen zijn om te stemmen. Het heeft toch iets heel geks, toch?
Nou ja, en dat wat je zegt, dat werken, dat is wel interessant. Want bijvoorbeeld Bosnië, die heeft dan weer als regel dat je vanaf je 16e wel mag stemmen. Als je werkt, als je belasting afdraagt. En dat zou een reden kunnen zijn om te zeggen... Ja, 16-jarigen in elk geval die werken en die belasting binnenbrengen... hebben ook het recht om mee te praten over wat er dan met die belastingopbrengsten gebeurt. Ja, psychologen die zijn eigenlijk verdeeld over... of 16-jarigen en 17-jarigen al in staat zijn om een politieke keuze te maken. Aan de ene kant heb je mensen zoals Jelle Jolles van het... Die heeft een boek geschreven, Tienerbrein, weet er alles van. Maar hij is wat terughoudend in het geven van stemrecht aan 16-jarigen. Omdat hij zegt, aan de ene kant heeft die leeftijdsgroep nog niet genoeg kennis en ervaring om een politieke keuze te kunnen maken. En aan de andere kant is ook de sociale invloed heel groot. Dus jongeren zijn makkelijk geneigd om te doen wat hun vrienden doen. Aan de andere kant zijn er ook psychologen zoals Eveline Kroonen, die weer andere overwegingen hebben, die zeggen, cognitief zijn ook jongeren van 16 en 17 eigenlijk al heel ver. Ze kunnen even ingewikkelde redeneringen maken. Ze kunnen even goed complexe informatie verwerken. Ze zei ook, ze kunnen hypothetisch denken over zichzelf en anderen, nu en in het verleden, in de toekomst. Dus op zich, ze kunnen niet minder goed denken dan ouderen. Dat heb ik ook wel gezien in grafieken waarin dat dan wordt gemeten met allerlei tests en vragenlijsten. Zij zei wel, maar dat was meer een persoonlijk gevoel dat ze dan had. Van ja, jongeren op die leeftijd kunnen wel snel teleurgesteld ergens in raken. Dus als ze dan zien dat ze op een partij stemmen en daar gebeurt dan niet direct iets mee met die stem, dan kunnen ze misschien daardoor het vertrouwen in de politiek verliezen.
Ja.
Maar
er zijn ook wel stemmen die zeggen van... als je jong begint, dan hou je het eerder vast, toch? Als een soort routine dat je gaat stemmen.
Ja, inderdaad. Dat zijn dan de politicologen. Ja. Daar is volgens mij over het algemeen wel enthousiasme... om de stemgerechtigde leeftijd op 16 jaar te leggen. Omdat het idee is dat als je 16 of 17 bent... kun je nog worden meegenomen in dat democratische proces op school... De meeste jongeren zitten dan nog op school of thuis door je ouders. Terwijl als je 18 of 19 bent, dat is dan voor veel jongeren een moment waarop ze uit huis gaan, waarop ze nieuwe vrienden krijgen. Ze niet direct in een omgeving zitten die hen betrekt in de democratie.
Ja, snap ik wel.
Dat was een theorie die onder politicologen al jaren geleden opgeld deed. En de laatste jaren is die dus ook steeds meer getest, omdat er dus steeds meer Europese landen zijn waar de stemgerechtigde leeftijd inderdaad op 16 ligt. En dan blijkt dat inderdaad de opkomst hoger is onder 16- en 17-jarigen die voor het eerst gaan stemmen dan onder 18- en 19-jarigen die voor het eerst gaan stemmen.
Dus dat is wel echt het bewijs van dat je op die leeftijd blijkbaar makkelijker naar de stembus gaat.
Ja, precies. Ja. En het idee is dan ook, als je de eerste keer gaat, dan blijf je gaan. Dus dat maakt politicologen wel enthousiast, want zij zeggen, het is heel belangrijk dat mensen gaan stemmen, hun geloof behouden in de democratie. Ook de democratie voor de toekomst te behouden.
Ja, dus samengevat, sommige psychologen die hebben wat aarzelingen, omdat ze zeggen van, jongeren zijn misschien er nog niet helemaal klaar voor en heel sociaal vatbaar voor wat vrienden vinden. En politicologen die zeggen eigenlijk van, go for it.
Ja,
vanaf
precies.
16.
Ja, en dan de psychologen is het dan nog iets meer verdeeld. Want er zijn ook psychologen die zeggen, het kan wel degelijk. Ja. Een interessante stem in dat debat is ook nog Lawrence Steinberg, een Amerikaanse psycholoog, die juist weer zegt van, er zijn eigenlijk twee soorten beslissingen die je kunt nemen. De meer weloverwogen beslissingen. Daartoe zijn jongeren heel erg goed in staat. En de beslissingen die je meer in een split second moet nemen. Mm-hmm. Hij heeft het dan over hete cognitieve vermogens. En die zijn bij 16- en 17-jarigen nog wel van een minder niveau dan van ouderen. Dus als ze snel iets moeten beslissen of onder groepsdruk, dan kiezen
daar
ze niet altijd het goede.
Goed,
maar dat zei Eveline Kroonen dan ook wel weer. Van het is niet alsof ze met al hun vrienden in een stemhokje moeten gaan staan en ineens iets moeten gaan kiezen. Het is juist iets waar je goed over kan nadenken. En wat meestal, de politieke keuze is meestal iets dat wel overwogen gebeurt.
Het is niet, als je het hebt over die split second beslissing voor jongeren, dan denk ik gewoon aan een groepje jongeren die dan met een skateboard van de schans afgaat.
Ja.
En ga je ook?
Alcohol drinken,
moet je meteen alcohol drinken.
Over hadden, dat is een ander soort beslissing.
Ja, en in zo'n stemhokje, je staat in de rij en je moet je identiteitsbewijs laten zien.
Ja.
En je moet er al naartoe fietsen. En dan sta je
in
je eentje achter het gordijntje. En het is niet zo dat je dan ineens denkt van, ik moet ineens stemmen.
Nee. Ja, precies.
En wat vinden jongeren er zelf eigenlijk van? Want je hebt er een paar gesproken. Je bent gaan posten in Den Haag.
Ten eerste zijn er ook cijfers van. Want er zijn wel enquêtes gehouden onder jongeren. Van, vinden ze nou zelf dat ze stemrecht zouden moeten krijgen? 24% van de 16- en 17-jarigen vindt van wel. Dus dat,
een kwart.
Ja, dat is niet zo heel erg veel.
Ik had eigenlijk veel meer verwacht.
Ja.
Ik zou denken aan iedereen die het vraagt, denk dat hij zou zeggen van, tuurlijk kan ik stemmen. Ik kan heel goed keuzes maken.
Net iets meer dan de helft was het daar niet mee eens. En dan heb je nog een groep die altijd zegt neutraal of geen mening.
Mm-hmm.
Dat was wel een opiniepeiling die werd gedaan in 2022 rond de gemeenteraadsverkiezingen. Maar het kan best zijn dat rond landelijke verkiezingen de uitslag anders is. Want dat is vaak wel een verkiezing die meer tot de verbeelding spreekt. Of waar meer betrokkenheid bij is. Dat gaven de jongeren zelf ook wel aan in die enquête. Ik heb dus zelf ook een aantal jongeren gevraagd wat ze ervan vonden. En dat weerspiegelde eigenlijk heel aardig dat beeld. In de zin van dat ongeveer de helft van de jongeren die ik sprak zei, we willen graag kunnen stemmen. En de andere helft zei, want de jongens die gaan alleen maar iets doen voor de grap, zeiden ze. Dat vond ik zelf wel grappig.
Ja.
Als we zo jong al mogen stemmen, dan zullen sommigen gewoon kiezen wat hun vrienden kiezen, omdat ze niet buiten de groep willen vallen. Dus sommige jongeren hadden wel degelijk bezwaar, maar anderen die wilden juist weer heel graag meedoen aan de verkiezingen. Omdat ze zeiden, het gaat ook over onze toekomst. Mm-hmm. Misschien wel uitstek over onze toekomst.
Ja.
Ik en mijn omgeving, mijn generatiegenoten maken ons ook veel zorgen over thema's als het klimaat of de jeugdzorg, psychische problemen onder jongeren. En misschien als we dan iets kunnen doen, als we daarover kunnen meepraten. Ook al is het dan maar een stem tussen de vele stemmen. Dan geeft dat misschien toch het gevoel van, nou ja, we kunnen er iets mee.
Ja.
Of we kunnen op een of andere manier die zorgen uiten en laten horen en meedenken, meedoen aan een oplossing.
Ja, want het argument dat je nu opvoert van hey, wij hebben er nog het langst mee te maken met de problemen die er zijn. Ja, je zou zelfs kunnen zeggen, laat die stem twee keer zo zwaar tellen.
Want, ja, ja, ja.
Je hebt langer met alle politieke keuzes te maken en de gevolgen daarvan te ervaren dan iemand die nu 90 is en naar de stembus gaat.
Volgens mij zijn er ook wel ideeën geopend om iedereen stemrecht te geven en dat dan ouders voor hun kinderen stemmen. Als ze echt nog te jong zijn en dat dat op een gegeven moment wordt overgegeven. Nou is dat in Nederland nog lang niet een serieus idee. Maar ja, ik heb er zelf ook wel over nagedacht. Kijk, een samenleving als Nederland en heel veel West-Europese landen vergrijst. Mm-hmm. De balans slaat door, maar het gewicht dat de ouderen hebben in de stembus is steeds groter.
Ja.
Tijdens verkiezingen.
En die hebben echt andere belangen.
Ja, deels wel.
Tenzij ze natuurlijk zelf kinderen hebben of er heel veel omgeven. Dan,
ja, natuurlijk. Het is niet per definitie zo en niet iedereen stemt voor zijn eigen belang. Maar een interessant voorbeeld dat ik tegenkwam was bijvoorbeeld de Brexit. Als daar 16 en 17-jarigen hadden mogen meestemmen, was Groot-Brittannië bij de EU gebleven. Maar dat mochten ze niet. En de oudere generaties, ja, hoe ouder, hoe eurosceptischer, stemden tegen. En nu hebben de jongeren daarmee te maken met de gevolgen daarvan. Dus het is wel soms zo dat de belangen uit elkaar liggen. En het is ook zo dat de stem van de ouderen steeds zwaarder weegt. Dus nou ja, in die zin zou je kunnen begrijpen als jongeren al iets eerder betrokken kunnen worden
iets
bij verkiezingen.
Iets meer macht gegeven wordt, ja.
Ja, ja.
En je noemde al een krachtig voorbeeld van hoe een verkiezing er heel anders uit zou kunnen zien als 16 en 17-jarigen wel mogen stemmen. Stemmen 16 en 17-jarigen radicaal anders dan de gemiddelde 40er, 50er?
Ja, dat weet je niet helemaal. Want er worden wel scholierenverkiezingen gehouden door de ProDemos. Dat is een Haagse instituut die zich inzet voor democratie en een bekendheid geven aan de politiek. Maar dan zie je dat veel jongeren ook weer iets voor de grap invullen. Dus dat een partij als Jezus Leeft, vinden ze dan een grappige naam, die wordt dan ineens heel groot.
Ja.
Dus dan weet je niet helemaal hoe ze stemmen. Ik had het er ook over met Sarah de Lange. Dat is een hoogleraar politicologie in Amsterdam. En zij zei, je kunt niet zeggen dat jongeren linkser of rechtser stemmen of extremer, ook niet. Het enige is dat jongeren vaker op nieuwe partijen stemmen. Dat is ook wel logisch, want ze hebben niet zoals sommige ouderen een binding met een partij. Nou ja, ik denk dat heel veel mensen wel ouderen kennen die gewoon hun hele leven lang op het CDA stemmen of zo. En dat dan ook blijven doen. Ja, zelfs nu. Nu dat bijna niemand meer doet. Maar en dat hebben jongeren natuurlijk minder. Die kijken met een open vizier naar alle partijen die er zijn. Dus dat is wel een verschil. En een ander verschil is dat voor jongeren andere thema's belangrijk zijn. Dus ze vinden inkomensverschillen iets minder belangrijk. Ze zijn opgegroeid in een tijd waarin er heel veel aandacht was voor migratie, integratie, klimaat.
Mm-hmm.
Dus ze zullen ook eerder stemmen op partijen die daar hun sterke punten van hebben gemaakt. Dus de linkerkant is dat dan GroenLinks, D66, Volt. En aan de rechterkant Forum voor Democratie of de VVD. Meer dat soort partijen.
Ja. Ja, dus het zou er anders uitzien. Ja, dat is maar één manier om het uit te vinden. Dat is gewoon eens een keer jongeren stemrecht gegeven.
Ja,
gaan we het echt ontdekken.
Ja, hoewel het dan ook wel zo is. Want in Noorwegen hebben ze dat ook gedacht. Bijvoorbeeld van, nou, we gaan een experiment doen. En experimenteel mogen jongeren een keer meestemmen. En dat werkte dan toch nog niet zo goed. Of ze mochten in sommige gemeenten wel meestemmen en in andere niet. En toen bleek de opkomst toch weer tegen te vallen. Uit politicologisch onderzoek blijkt dan wel, ja, als je het wil doen, dan moet je het serieus doen. En goed, en iedereen. En niet
maar dat zegt
een keertje. Dat, want dan nemen ze de jongeren geneigd om het toch nog niet helemaal serieus te nemen.
En dat zegt toch alweer veel over de intelligentie van jongeren. Dat ze heel goed doorhebben wanneer ze serieus worden genomen. En wanneer ze denken van, dit is een soort experimentje waar we ze nu even wat jongeren voor nodig hebben.
Ja.
Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn collega Maartje Bakker. En de volgende keer zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot dan.
Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.